gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Vanavond is de bediening van de heilige doop. Dan hoopt dominee C. Oorschot voor te gaan. Vanwege het coronavirus zal de reformatieherdenking van komende donderdag niet doorgaan. Wel zal er een landelijke online herdenking gehouden worden. Deze uitzending is aanstaande zaterdag en begint om 19:30. De reformatieavond is te volgen via de site van Stichting In de Rechte Straat. Voor de kerkenraad hebben geloofsbelijdenis afgelegd Jouke de Bakker, Deborah van Dieren, Justin den Hoed, Pieter Kattenstaat, Marie-Roos Kiewiet en Maarten van Nieuw-Amerongen. De openbare geloofsbelijdenis zal volgende week zondag plaatsvinden in de morgendienst. Het voorleesmoment van broeder de Bakker op donderdagmiddag zal in de komende weken gewoon doorgaan. Aanvang 14:00. Broeder de Bakker heeft een nieuw boek voorbereid en zal daar de komende weken uit voorlezen. De collectebonnenverkoop van morgenavond is verschoven naar volgende week maandagavond 2 november. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de renovatiekas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen, Psalm 95, vers 4. Wij willen weer ingetogen zachtjes zingen. 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 75, het vierde vers. Psalm 75, vers 4, naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is Openbaring 20. En dit hoofdstuk vormt ook de tekst voor de prediking. Openbaring hoofdstuk 20. En daar lezen wij het woord van de Heere. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel, en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en ze zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden, dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Lokker. In de afgelopen week is haar enige broer overleden en hij werd gisteren begraven. We denken ook aan broeder Nelis, die een ernstige ziekte heeft, nog steeds in het ziekenhuis is. We willen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. O Heere, uw goedheid is hemelhoog. En dat mogen wij opnieuw zien. Dat wij op deze rustdag samen mogen komen. Hier in uw huis. Of dat we met de gemeente verbonden mogen zijn thuis. Heere, dank u voor dit voorrecht. En Heere, we bidden u om of u in uw genade en barmhartigheid ons nabij wil zijn. We hebben uw zegen nodig, Heere. Al is die zegen wel verspeeld en verbeurd. En al hebben wij in de afgelopen week ook vele tekorten gehad en vele overtredingen begaan. En zo, Heere, zou u ons geen onrecht doen als u ons zou voorbijgaan. Maar Heere, we belijden u onze zonden, onze verdorvenheid, de gedachten, die duizenden gedachten, elke dag opnieuw. En die gedachten zijn vaak verdorven. Het is allemaal kwaad voor uw heilige ogen. En Heere, de woorden die we spreken, de houding die we innemen, ten opzichte van geliefden, ten opzichte van elkaar en vooral ten opzichte van u. Heere, het is allemaal tekort van onze kant. En zo, Heere, hebben wij geen recht om iets van u te vragen. Maar nu hebt u zelf voor een rechtsgrond gezorgd in de komst van uw Zoon, de Heere Jezus. En het is in de naam van die medelijdende hoge priester die voortdurend bidt voor hen die door hem tot u gaan, o Vader in de hemel. Het is, Heer, op grond van het verdienend werk van uw Zoon dat wij tot u komen. En wij smeken u of u ons genadig wilt zijn. En of u onze zonden niet wilt gedenken. En of u onze gedachten wil verlichten. Heere, geef ons niet prijs aan onze eigen dwaasheid. Aan onze eigen gedachten. Vergeef ons dat we altijd geneigd zijn goed van onszelf te denken. En vergeef ons dat we onszelf altijd willen rechtvaardigen. Maar Heere, leer ons om heel persoonlijk het boetekleed aan te doen. En voor u neer te vallen aan uw voeten. Naast die tollenaar. En naast die zondige vrouw. Want Heere, wij hebben genade nodig. Genade om te leven. We bidden u, Heere, of u bewaring wilt geven. Ook voor het coronavirus. Wilt u bewaring in ons midden geven. We bidden u voor de ouderen. Voor alleenstaanden die vaak een zondag alleen zijn. Heere, we bidden u om uw nabijheid. Geef hen toch, Heere, dat het een gezegende dag mag zijn. Ook al zijn ze alleen. Door hetgeen ze lezen en overdenken. En mogen beluisteren in uw kerk. Heren, of ze dat doen via de livestream of hier aanwezig zijn. Heren, we bidden u of u het gebed wil verdiepen. Want u hebt toch ook wat ons, tot ons wat te zeggen door al deze gebeurtenissen. Dat niets is hier zeker. En wat we wel zeker weten is dat alles hier straks zal vergaan. En dat wij daarom een ander huis moeten hebben. Niet hier op aarde, maar bij u in de hemel. Opdat wij deel mogen krijgen aan de eerste opstanding. Dat is tot u opgenomen te worden in de hemel. En dat wij dan ook deel krijgen aan de tweede opstanding. Dat ons lichaam opgewekt wordt. Om eeuwig u groot te maken. Dit moet toch het doel van ons leven zijn. Heere, doe ons daartoe u nu kennen. En geef ons een zicht, Heere, op uw heiligheid. En een zicht op onze eigen verdorvenheid. En wilt u het toch geven, Heere, dat zij die nog blind zijn voor zichzelf, dat zij tot hartelijke verandering zullen komen. Dat het zo mag zijn in hun leven dat ze zicht krijgen op hun eigen verdorvenheid. En dat u, Heere Jezus, zo heerlijk en schoon zal schitteren voor hen. Dat er een trekking mag komen tot u en een hartelijke liefde voor u. O Heere, wilt u het bewerken? Dat zondaren uit de dood mogen worden opgewekt tot een nieuw leven. Heere, wilt zo werken met uw geest en woord in het midden van de gemeente. De gemeente hier aanwezig, maar ook de gemeente die wij niet kunnen zien. U ziet hen wel. Heere, zegen hen, ook de kinderen thuis, wanneer ze weer voor de computerscherm moeten kijken. Heere, help hen om toch met aandacht te luisteren. Het is ook een gedeelte van uw woord dat wij vanmorgen willen overdenken. U hebt dat ons gegeven tot lering, tot overdenking. En nu zal het niet zo kunnen zijn dat wij de diepte van dit hoofdstuk Openbaring 20 zullen kunnen peilen. Maar van welk tekst kunnen wij dat wel, Heere? Want uw woord is zeer wijd en zeer diep. Maar zou u willen geven dat dit hoofdstuk toch voor ons openvalt en dat we het als een schat met ons meenemen, dat we daarin vertroosting vinden en bemoediging en vermaning. Heere, wil ook dit woord zegenen aan onze zielen. We willen u bidden, Heere, voor de zieken uit de gemeente. Wilt u broeder Driessen sterken wanneer hij zwakker wordt en het allemaal lang duurt? Wilt u hem zeer nabij zijn, dat hij lieflijk vertroost mag wezen met uw aanwezigheid in zijn hart en ziel, dat het ten tijde des avonds licht mag zijn in zijn hart en ziel? Heer, we dragen onze broeder Nelis aan u op. U kent zijn omstandigheden. En we bidden u, Heere, wilt u hem nabij zijn. Hij heeft de levende gemeenschap met u nodig. Hij heeft het zicht op u nodig. Heere, wilt u zijn oude hart opwekken, dat deze broeder zijn toevlucht bij u zal zoeken en vinden. En wilt u hem nabij zijn en bewaren voor leed en hem gedenken in alle omstandigheden. Heere, we willen u ook bidden of u in uw goedheid ook zijn huisvrienden, Piet en Sjaan de Korte, willen gedenken. Zij zijn nauw aan hem verbonden als een broer. En voor hen is het ook moeilijk, vooral nu dat Krijn ook nog de diagnose gekregen heeft van corona en dat hij nauwelijks of geen bezoek kan hebben, waardoor het nog extra moeilijker voor hem wordt. Heere, wilt u hem opzoeken en wilt u hem vrede en rust in het hart gebieden, gewerkt door uw geest. En zo, Heere, willen wij u ook opdragen onze zuster Lokker. Heere, ze heeft het moeten ervaren dat haar enige broer is overleden en ze heeft verder geen familie meer. Haar man is er niet meer, kinderen heeft zij niet. Heere, als haar vader en haar moeder haar verlaten hebben omdat zij ook heen gegaan zijn, en haar broer, Heere, wij bidden u, wilt u haar opzoeken en wilt u haar gevende genade om nu, misschien als nooit tevoren, dat ze op u zal zien en dat ze zal ontdekken, de Heere zal mij opnemen, hij zal mij gedenken. Heere, wilt u voor haar de goede herder zijn en dat ze als een arme zondares bij u mag schuilen, dat ze alles van zichzelf mag afschrijven en dat ze met lege handen aan uw voeten terechtkomt, pleitend op het volkomen werk van Christus alleen. Heere, zegen haar zo en vertroost haar. Sterk haar ook, Heere, wanneer zij ook onder chemobehandelingen is. Ook in de afgelopen week nog, o Heere, sterk haar en gedenk haar in uw gunst en goedheid. Heere, we bidden u ook voor Nieuw-Rijsenburg, nu ook daar het virus weer aanwezig is. Heere, wilt u bewaring geven? We bidden voor het verplegend personeel. Geef hen kracht en lust en wijsheid. En wil bewaring geven, ook onder de bewoners. Ontferm u over hen, Heere. O, wil in genade ook neerzien op, niet alleen op ouderen, maar ook op mensen die in het volle leven staan en zich misschien afvragen hoe het met hun baan zal gaan en die daar misschien zorgen over hebben. Heere, leer ons in alle omstandigheden onze hulp en op van u alleen te zoeken, dat onze hoop op u mag zijn. Heere, gedenk ons zo. Breid uw koninkrijk uit in deze wereld en gedenk ons nu onder de overdenking van uw woord om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 1, vers 1. Psalm 1, het eerste vers. Geliefde gemeente, wij komen nu wel toe aan een zeer belangrijk hoofdstuk uit de Bijbel. Een hoofdstuk vol ontzaglijke troost. Een hoofdstuk dat eigenlijk veel te vaak wordt overgeslagen of verzwegen. Hebben we in hoofdstuk 18 gelezen over de ondergang van Babylon? Dat is het antichristelijke wereldrijk, de maatschappij die zich verzet tegen God. We hebben haar ondergang gezien. In hoofdstuk 19 hebben we de ondergang gezien van de twee beesten. Het beest uit de aarde, dat is antichrist. De mensen zullen hem aanbidden. U kunt een voorbeeld daarvan zien in Adolf Hitler. En we kunnen een ander verwachten. En de wereld zal hem nalopen. Dat is het beest uit de aarde. Dan heb je ook het beest uit de zee, uit de volkerenzee, antichrist. Dan heb je de beest uit de aarde, dat is de valse profeet. En hij leert de mensen om het beest uit de zee, antichrist, te aanbidden. En het lijkt alsof alles maar gewoon door kan gaan. Gods kinderen worden vervolgd en gedood en de goddeloosheid neemt maar toe. En wij denken, is er nog een God in de hemel? En hoe moet het allemaal gaan? Hoe lang kan het nog zo doorgaan? Maar hier lezen we in Openbaring 19 wat er gebeurt met die twee beesten. Ze worden levend geworpen in de poel, die brand van vuur en zwavel. En nu komen we toe aan hoofdstuk 20. En hier gaat het over de duivel. Wat gebeurt er met de duivel? De duivel die zoveel kwaad heeft aangericht, heel de geschiedenis door. De duivel die probeert mensen te verlokken en te verleiden tot zonde, zodat ze ook straks in de hel zullen zijn. En daar heeft de duivel plezier aan. Wat gebeurt er met de duivel? Hij zal al zijn macht verliezen. En hij wordt levend geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. Hier leest u in dit hoofdstuk wat er gebeurt met de duivel. Maar ook aan het einde wat er gebeurt met de dood. De dood zelf wordt geworpen in die poel. Hoofdstuk 20 is eigenlijk het begin van de totale verlossing. Want de Heer Jezus Christus is dé zaligmaker. Hij geeft een totale verlossing. En dat zullen we nog meer zien in hoofdstuk 21 en 22. Maar hier zien we hoofdstuk 20. Want als wij over de duivel nadenken, moeten we niet te veel doen. Maar als we over de duivel nadenken, dan denken we, ja, doet de Heer dan niets? De Heer is toch almachtig? Hij kan toch de duivel zomaar... Ja, nou, de Heer doet heel veel. En de Heer zal hier de ondergang van de duivel bewerken. De Heer doet het naar het recht. En dat zien we hier beschreven, in Openbaring 20. En dan lezen we wat er gebeurt. Een engel daalt af uit de hemel met een ketting, een zware ijzeren ketting. En de engel bindt de Satan daarmee vast, werpt hem in de bodemloze put. En deze put wordt afgesloten met een deksel. Op slot gedaan en verzegeld. En hij blijft daarin 1000 jaar. Na die 1000 jaar wordt de deksel opengetrokken. En hij komt de duivel weer uit. Voor een korte periode. Wat betekent dit? Wat wordt bedoeld met 1000 jaar? Is dat een letterlijke periode van 1000 jaar in de wereldgeschiedenis? Dat is niet zo aannemelijk. Want de getallen in het boek Openbaring zijn symbolisch. Er wordt iets mee aangeduid. Hebben we met andere getallen gezien. De 144.000 en de 7 zegels en vul maar in. Wat is dan 1000? Nou, 1000, jongens en meisjes. Hoeveel is 10 × 10 × 10? Dat is 1000. Precies. En wat betekent 10 nou? 10 is een volheid. Dat is een vol getal. En 3 × een vol getal, dat betekent 3 is ook weer een volheid. Dus 10 × 10 × 10, dat wekt 1000, dat is een volheid, een lange periode in de wereldgeschiedenis. En dat vormt samen een volheid. Nou, wat moeten we daarbij voorstellen? Daar is heel wat over te doen geweest. U hebt ook wel over gehoord over het 1000-jarig rijk. En er zijn mensen die menen dat er straks een periode komt van 1000 jaar op deze aarde, waarop de duivel geen kwaad zal doen en waarin heel de mensheid de Heer Jezus Christus zullen volgen. Daarbij wordt ook gedacht dat de Heer Jezus zal terugkomen voor het 1000-jarig rijk. Dat hij in Jeruzalem zal regeren, dat al de volken op zullen gaan tot Jeruzalem. Al die miljarden mensen, die miljoenen en miljoenen mensen zullen opgaan naar Jeruzalem. Daar zullen ze de Heer Jezus aan bidden. Dan komt er een bloeiperiode van 1000 jaar lang op deze aarde. Dat staat nog te gebeuren, wordt dan gezegd. Aan het einde van die 1000 jaar gaat de Heer Jezus weg. Dan gaat hij weg. En dan wordt de duivel losgelaten. En waarom zou de Heer Jezus dan weggaan? En dan wordt de duivel losgelaten in een periode, zo'n 7 jaar wordt gedacht. En dan zal de duivel ervoor zorgen dat alle volkeren zich tegen Christus zullen keren. En dan komt er een grote eindoorlog, vreselijke benauwdheid en dan Na die 7 jaar komt de Heere Jezus voor de 2e keer terug. En dan doodt hij de Satan. En dan vindt het eindoordeel plaats. Nou, dat is een opvatting van het 1000-jarig rijk. Nou, wij keuren deze opvatting af. Omdat wij menen dat het getal 1000 symbolisch is. En omdat wij menen dat er te veel ingelezen wordt in de schrift. De schrift spreekt niet over 2 wederkomsten. Een wederkomst voor het 1000-jarig rijk. En dan opnieuw een wederkomst na die 7 jaar na het 1000-jarig rijk. Nee. Wat is het dan? Dan moet u naar de wereldgeschiedenis kijken. Ja, we gaan geen geschiedenis doen hier. Maar we leven wel in deze wereld. En we leven wel in de setting van het verleden. En je moet ook iets van het verleden weten om het heden te verstaan en om de toekomst goed te kunnen beoordelen. Wat is er gebeurd in de wereldgeschiedenis? Hoe leefden onze voorouders? 1000 jaren geleden. Ze leven als heidenen. Ze waren bang. Voor de wind door de bomen. Ze waren bang voor een zwarte poes. Het is allemaal bijgeloof. De duivel hield hen vast. Vrouwen hadden niets te zeggen. Het was gewoon een bezit. De mannen waren ruw en hard, ongeciviliseerd. Barbaren. Het leven was niet zeker. Was het recht van de sterkste. En het was puur heidendom. Onze voorouders aanbaden Thor en Wodan en Frida, de afgoden van de Germanen. En niet alleen hier, maar heel de wereld. De Egyptenaren hadden hun afgoden. De Babyloniërs, Bel. Heel de wereld. Volledig duisternis. Was er dan geen licht? Jawel. Er was licht op 1 plekje op deze aarde. Waar was dat? Dat was Israël. Daar scheen God met zijn licht. In de duisternis van deze wereld. Daar waren de profeten. Daar sprak Jesaja. Daar heeft de Heere Heere God zichzelf geopenbaard. Terwijl al de andere volken in duisternis waren. Wie hield hen in duisternis? Dat was de duivel. Ze leefden en ze stierven zonder enige troost. De duivel had hen verblind. Ze waren in zijn macht. Hij had hun verstand verduisterd. Zal dit dan nooit veranderen? Zal dat dan nooit overgaan? Moet het zo blijven? Gaat de Heer alleen maar Israël gedenken? Nee, de bedoeling is, vanuit Israël zal het evangelie gaan over heel de wereld. En dat veranderde toen de Heere Jezus naar de hemel voer. Toen werd de Heilige Geest uitgestort en toen begon het. Toen gingen de discipelen uit in alle richtingen. Ik hoorde deze week dat het waarschijnlijk zijn de apostelen al in Oekraïne al geweest. En Thomas in India. En ze zijn in Afrika geweest, in Arabië, in Rome, in Spanje. Ze breiden zich uit onder al de volkeren. Maar de duivel hield al die mensen in zijn macht. Hij gaat ze echt niet loslaten. En toch moet hij ze loslaten. Want hij wordt gebonden. Zijn handen worden gebonden. Hij wil ze weer in duisternis werpen, in zijn macht hebben, maar hij kan het niet. Want het evangelie van Christus komt. En hij wordt vastgehouden. Tegengehouden. Hij wordt gebonden. En dat vinden we ook beschreven op andere plaatsen in het woord van de Heere. Johannes 12. 31 en 32. Nu zal de overste van deze wereld, buitengeworpen worden. Hij was de overste. Hij was dus de baas van deze wereld. Hij gebood en het gebeurde in deze wereld bij de heidenen. Maar nu wordt hij buitengeworpen. En wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Heel de wereld. En dat woord voor buitengeworpen, de overste deze wereld is buitengeworpen, dat is hetzelfde woord dat wordt gebruikt hier in het Grieks in Openbaring 20 voor het werpen in de afgrond, vers 3. U ziet hetzelfde ook wanneer de 70 discipelen terugkomen nadat ze verkondigd hebben in de verschillende plaatsen het evangelie. En in Lucas 10, dan zeggen ze, de duivelen zijn ons zelfs onderworpen. En dan zegt de Heere Jezus tegen hen, hij verklaart waarom het was dat de duivelen onderworpen waren. Ik zag de Satan uit de hemel vallen als een bliksem. Hij verliest zijn macht. U ziet hetzelfde in Colossenzen 2, vers 15. Dat de Heere Jezus de overheden en de machten uitgetogen heeft. Hij heeft ze uitgekleed, al hun macht weggetrokken. Hij heeft ze in het openbaar tentoongesteld als machteloos. En heeft over hetzelfde getriomfeerd. U ziet het ook hier in Openbaring, eerder al beschreven. Hoofdstukken 11 tot en met 14. In Openbaring 12 wordt ook beschreven dat de Satan neergeworpen werd uit de hemel als gevolg van de hemelvaart van Christus. De duivel kan niet langer Gods kinderen meer aanklagen. En Openbaring 12 zegt de grote draak, de oude slang, die genoemd wordt duivel en Satan, die heel de wereld verleidt, hij is geworpen. En zijn engelen zijn met hem geworpen. De aarde. En nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht aan zijn Christus. Nou, ditzelfde vindt u hier in Openbaringen 20, 1 tot en met 3. Hier wordt de Satan gebonden en geworpen in de put. Hij kan de volkeren niet meer in zijn macht houden. Nu gaat de Heere Jezus Christus de volkeren onderwerpen. Is het niet heerlijk om het te beseffen dat overal waar het evangelie kwam, dat het overwon? Ik las laatst een beschrijving van wat dat er gebeurde op de Nieuwe Hebriden. De Zuidelijke Zee, dat is een eilandengroep. En daar leefden barbaren, menseneters, kannibalen. Het evangelie is daar gebracht. En verschillende zendelingen werden gedood. Er wordt geschat in totaal 100 zijn vermoord. Sommigen daarvan opgegeten. Ja. Maar nu is de meerderheid van die bevolking daar op de Nieuwe Hebriden gereformeerd. Presbyteriaans. Hoe kan het nou dat zulke wilde mensen ingewonnen worden? Omdat de duivel tegengehouden wordt. En die mensen zijn nog steeds geneigd tot alle kwaad. En dan doen ze ook vreselijke dingen. Maar uiteindelijk overwint het evangelie. En zij die gedood worden ter wille van een getuigenis van de Heere Jezus. Ja, zij worden gedood. Maar ze zijn onmiddellijk bij hem in de hemel. Daar horen we straks hier meer over. En overal worden dus de heidenen ingewonnen voor het christelijk geloof. En het heeft zich uitgebreid. Overal. Van Siberië tot in de volkeren van Zuidelijk Afrika. Overal. En overal wint het evangelie. Overal heeft de Heere zijn kerken. Niet dat iedereen tot bekering komt. Maar de volken als entiteit, als geheel, moeten het opgeven. Er komt orde, er komt niet alleen beschaving, maar er komt ook recht, er komt ook de verkondiging van zijn woord. En dat gebeurt in een lange periode van de wereldgeschiedenis. Een lange periode waarin de duivel zijn macht wordt ingeperkt. En dat is dus begonnen na de hemelvaart. En dat is doorgegaan tot de dag van vandaag. Ook nu zijn de zendelingen nog steeds aan het werk. Ook nu worden nog steeds mensen ingewonnen. En dat kan omdat de duivel gebonden wordt, want hij wil helemaal niet dat die mensen gaan buigen voor de Heer Jezus. En hij wou ze wel vasthouden, maar hij kan het niet. Hij is gebonden. Maar dan lezen we in Openbaringen 11 vers 7 en Openbaringen 13 vers 7 over een korte periode van ernstige vervolging. Dan heeft Satan de macht om de kerk te overwinnen. U weet er nog, het beest zal de kerk oorlog aandoen. Hem werd macht gegeven om de kerk te overwinnen. En datzelfde vinden we hier in Openbaringen 20 vers 7. Waar de duivel de volken zal verleiden om oorlog te voeren tegen de kerk. Want de duivel wordt weer losgelaten. Wat gebeurt er dan? Dan komt het heidendom weer terug. En dan gaat de duivel de mensen opwekken om tegen het christendom te zijn. En dat wil niet zeggen dat tijdens die periode, die lange periode, dat iedereen tot geloof komt. Nee, het is nog steeds zo dat velen wandelen op de brede weg en weinigen zijn er die op het smalle pad wandelen. Dat de duivel heeft nog steeds macht om individuele mensen te verleiden, maar niet meer de volkeren als geheel, de wereld, de volkeren. Hij kan de verkondiging van het evangelie niet meer tegenhouden. Maar dus na die lange periode komt die korte periode. En dan, na deze korte periode, vindt dan de wederkomst van Christus plaats. En dat zien we hier in vers 11, een grote witte troon. Dus eigenlijk, gemeente, zien wij hier drie zaken. Daar gaan we bij langs. Drie zaken. Ten eerste, dat Gods kinderen regeren met Christus deze 1000 jaar. Dat vindt u in de versen 4 tot en met 6. Vervolgens zien we de ondergang van de duivel. Hij strijdt tegen de kerk, maar we zien de ondergang van de duivel. En ten derde zien we het eindoordeel over levenden en doden. Dus we zien hier eerst de regering van Gods kinderen met Christus, die 1000 jaar. En daarna zien wij de ondergang van de duivel. En dan ten derde zien we het eindoordeel over levenden en doden. Dus dan gaan we eerst kijken naar de regering van Gods kinderen. In vers 4 zien wij dat er tronen opgesteld zijn. Macht en gezag en het oordeel werd hen gegeven. Wie zitten op die tronen? Dat zijn de mensen die het beeld van het beest niet aanbeden hadden. Ze deden niet mee met de goddeloze mensen. Ze stonden vaak alleen. Ze wilden de getuigenis van de Heer Jezus niet opgeven. Ze volgden niet de wereldleider. Ze aanbaden de Heer Jezus omdat hun hart ingewonnen was voor Christus. Ze hebben geleerd hun zonden te belijden. Ze hebben geleerd om de schoonheid in Christus te zien. Gods geest leidde hen, leerde hen. Waar staan die tronen? Op aarde, ze regeren met Christus. Waar staat de troon van Christus? In de hemel. En waar zijn de tronen van Gods kinderen die met hem regeren? In de hemel. Ze zijn zielen, geen lichamen. Christus laat Gods kinderen die in de hemel zijn, met hem mee regeren. Hoe dat precies zijn zal, dat wordt niet verder uitgewerkt. We moeten niet allerlei van fantasieën gaan bedenken dat de overledenen precies weten wat hier gebeurt. We moeten niet gaan fantaseren. Dus we weten dat zij met Christus meeregeren in de hemel. En dat doen zij tot aan de tweede komst van Christus. Dan wordt hun lichaam opgewekt en ziel en lichaam wordt samen. En dan zijn ze eeuwig bij de Heere. Zij zullen dan als koningen regeren in alle eeuwigheid. Zien we in hoofdstuk 22, vers 5. Dat komt nog. Dus de Heere Jezus regeert vanuit de hemel. En zijn volk dat tot hem opgenomen is, die hem beleden hebben als de weg, de waarheid en het leven. Zij regeren met hem. Het is zoals we lezen in 1 Samuel 2 vers 30. Die mij eren zal ik eren. En dan spreekt vers 5 over de eerste opstanding. Wat betekent dat? Dat betekent Gods kinderen opgenomen in de hemel. Dat is de eerste opstanding. Dat is een heel diep woord. Een heel troostvol woord. Wat betekent het sterven van een kind van God? Het betekent opstanding. De eerste opstanding. Ik verlang om heen te gaan om met Christus te zijn, zegt Paulus. Dat is zeer verre het beste. Ja. Want sterven, de dood van een kind van God, is daarom feitelijk geen sterven. Maar het is een opgenomen worden. Om met Christus te regeren. En vers 5 vertelt ons dat de overige doden niet wederlevend werden. Dat betekent, zij zijn niet in de hemel. Zij worden bewaard in de dood. Ze worden bewaard met banden van duisternis. Wat een ander gedeelte van Gods woord vinden. Bewaard door banden van duisternis en het oordeel. En daarom staat er in vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. De tweede dood, dat is de hel. Eerste dood, een mens sterft. De tweede dood is de hel. Zalig die deel heeft in de eerste opstanding. Ze zullen priesters van God en Christus zijn. Ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Dus niet in de eeuwigheid nog, zover zijn we nog niet. 1000 jaren, heel die tijd op aarde, dat het koninkrijk zich uitbreidt, regeren Gods kinderen die heen gegaan zijn, die regeren met Christus. Dat is het eerste gedeelte, de regering van Gods kinderen. Het tweede gedeelte is de ondergang van de duivel. En dat zien we in de versen 7 tot en met 10. Hier beschrijven we dan de duivel die losgelaten wordt. Wanneer gebeurt dat? Dat de duivel weer losgelaten wordt uit die bodemloze put. Dat gebeurt vlak tegen het einde van de wereldgeschiedenis. En wat gaat er dan gebeuren? Dat lijkt vrij, ja, vrij eng om benauwd van te worden. Nou, we mogen er heus wel benauwd voor zijn, maar we moeten waakzaam zijn. Waakzaam zijn. En wat gebeurt er dan? Nou, dan komt het heidendom weer terug. Dan komt duisternis weer over de volkeren. En die volken worden niet allemaal woeste barbaren, maar ze gaan zich wel barbaars gedragen. Ze zijn zeer vernuftig. Techniek en kennis en wetenschap. En ze doen van alles. Ze zijn bijna goddelijk. Maar het is alles zonder God. Het is alles anti-God. Anti zijn eer, zijn naam, zijn woord, zijn dag en zijn kerk. Dan zullen de volken weer gekenmerkt worden door haat en vijandschap tegen Gods woord. En het heidendom keert weer terug. En hoe kenmerkt het heidendom zich? Door bijgeloof. Dat is schering en inslag nu. Hekserij keert weer terug. Occulte spelletjes waar sommige kinderen zich mee bevuilen. En boeken over occultisme en over tovenaars en over allerlei aparte dingen. Harry Potter. Dat kun je nou te kust en te keur kopen in winkels. Een paar jaar terug in Canada keek je naar een leuk kinderboek. Er waren rijen met boeken over tovenaars en boze geesten en over nimfen en weet ik het allemaal. Je kon niet eens een gewoon boek kopen. Zoals wij in onze jeugd lazen van Dick Trom of zo. Nee, de boekhandel zit er vol van. Omdat de jeugd klaargemaakt moet worden voor die hele geestenwereld. Wat ze interessant vinden. En daarnaast de seksuele verwording. Dat men als een beest leeft. En het is heel gewoon. Het praat zo heel gewoon dat ik met mijn lichaam doe wat ik zelf wil. Iedereen doet het. Ik wil niet uit de boot vallen. Ik wil niet preut zijn. Ik doe wat ik wil. Dat deden de Germanen vroeger ook. De seksuele verwording. En de feministische lobby. Het verschil tussen man en vrouw moet uitgewist worden. Een man moet een vrouw kunnen worden en een vrouw moet een man kunnen worden. En de homoseksuele lobby. Wat doorgedouwd en gedrukt wordt. En dat iedereen zich aan mee moet doen. En regeringen die zich afkeerden van het woord van God. En de dag des Heren verflauwt. In 89, misschien heb ik het eerder gezegd, wij in Canada kwamen, werd de dag des Heren grotendeels gehouden. Geen vrachtauto's, zaken allemaal dicht. Alles is nu open, je merkt geen verschil meer. Nederland is nog iets terughoudender. Maar hier komt het ook. Geen enkel verschil. De dag des Heren wordt weggedaan. Doden van kinderen in de moederschoot. En we gaan ervoor vechten. Dat is onze recht. Om onze eigen kinderen te kunnen doden. En heel de wereld doet eraan mee. Vervolgingen. Dwaalleer. Genot. Welvaart. Je kunt krijgen wat je wilt. We hebben God niet nodig. Misschien dat de Heere daarom een tik geeft. Door het coronavirus. Om ons te laten voelen dat we niet meer zomaar kunnen doen. Wat wij allemaal willen. En kerken, hoe gaat het daarmee? Nou, per dag in Nederland verlaten 267 mensen de kerk per dag. Dat zijn dus 1800 mensen per week. Dat zijn dus 8000 mensen per maand in Nederland verlaten de kerk. En wij zijn nog gerekend als een vrij kerksland. Dat gebeurt. De duivel gaat rond om de volkeren te verleiden. De zonde wordt aantrekkelijk gemaakt als ze zich maar afkeren van God en van zijn geboden. Ik vrees dat die tijd nu komt waarin de duivel wordt losgelaten. Ik ben geen profeet, ik weet dat niet. Maar wat wij nu meemaken en waar wij ook aan wennen, moeten we er helemaal niet aan wennen. Onze grootouders zagen niet wat onze kinderen nu zien. Hoe mensen doodgeschoten worden. Dat onze grootouders hebben dat van zijn levens daar nog nooit één keer gezien. En nu ziet een gemiddeld kind, ja, die statistieken heb ik niet nagezocht, ik geloof, tientallen doden per week voor hun ogen. En de computerspelletjes, waarbij ze ook maar een mitrailleur in de hand en dan doe je maar wat je wilt. Het is een spelletje, onschuldig. Het is niet zo onschuldig. Het werkt een verharding in de hand. De dingen die nu gebeuren zijn abnormaal. En het gaat heel de wereld door. Want vers 8 zegt, gaat over de vier hoeken der aarde. Alle volkeren worden verleid om vijand te zijn tegen Christus. En dan komt er oorlog tegen Christus. Ja, maar de Heer Jezus toch in de hemel, ja. Maar dan gaan ze oorlog voeren tegen zijn volk hier op aarde. Dat hebben we eerder gezien, Openbaring 16. En nu zien we het weer in Openbaring 19 hebben we het gezien. En nu zien we het weer in 20. En de aanval vindt plaats tegen de geliefde stad. Dat is Jeruzalem. Maar dan moeten we zien, niet als concreet geografisch. Nee, het is weer symbolisch. Waar is de geliefde stad? Daar woont God. In zijn tempel. In Jeruzalem. Waar woont de Heere? In zijn kerk. En de kerk wordt aangevallen. Maar plotseling worden die vijanden overwonnen door goddelijk ingrijpen. Wanneer de kerk omringd is, wanneer ook heel wat gedood zijn. En de kerk bijna het moet opgeven, dan komt er vuur vanuit de hemel en verteert de vijanden. Zo verlost de Heere zijn kerk. Spreek Gods woord eerder van. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dat is de antichrist. De welke de Heere verdoen zal. Vernietigen zal. Door de geest van zijn mond. Ik zei het vorige week ook, weet u nog? En teniet maken. Door de verschijning van zijn komst. Met een zucht. Wordt hij verteerd. Maar het wordt wel een grote eindslag. Intensiteit van de vijandschap wordt sterker in vers 8. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. De Gog en de Magog. Om hen te vergaderen tot de krijg, tot de oorlog. En hun getal is als het zand der zee. Dat is een getal van al die legers, al die legers die samengebundeld zijn, dus al de vijandschap, de haat tegen christenen, is als het zand van de zee. En ze worden genoemd Gog en Magog. Wie zijn dat? Gog is een goddeloze koning geweest, al weten wij niet precies wie hij is geweest. Die heeft geprobeerd het volk van Israël te doden nadat ze uit de ballingschap waren teruggekeerd. En Magog wordt ook gezien als het land waar hij vandaan komt. Wie wordt daarmee bedoeld? Ezechiël 38 sprak ook al over hem. Daar komt het vandaan, Gog en Magog. Wie zijn dat? Wat is dat? Als u het historisch beziet, dan wordt gedacht dat dat waarschijnlijk Antiochus Epiphanes geweest is. En dat zegt ons waarschijnlijk helemaal niets. Maar dat was na het Rijk, na het Perzische Rijk. Israël kon weer teruggaan, hun eigen land bouwen. Na het Perzische Rijk kwam het Griekse Rijk op. Alexander de Grote, die kent u wel. En die heeft het Perzische Rijk overwonnen. Een groot rijk opgebouwd tot aan India van Europa. En toen opeens stierf Alexander de Grote. En zijn grote rijk, hij had geen kinderen, werd opgedeeld in 4 stukken. Een stuk in Syrië, een stuk in Egypte en daartussen was Israël. En toen begon een zware periode in de geschiedenis van Israël. U kunt het lezen als u de apocryfe boeken thuis hebt. Moet u lezen 1 en 2 Maccabeën. Daar ziet u het allemaal beschreven. Het is redelijk historisch, redelijk betrouwbaar. En in die jaren is Syrië een verschrikkelijke macht geweest. En die koning die daar regeerde was Antiochus Epiphanes. Daniel schrijft ook over hem. In zijn visioenen, ook zo moeilijk voor ons te begrijpen. Maar die Antiochus Epiphanes, die kwam in Jeruzalem, heeft varkensbloed heeft hij geofferd op het altaar in Jeruzalem. En hij wilde de Joden dwingen om naar hem te bidden. En op een gegeven moment was er een priester, kwamen de gezanten van Syrië in zijn dorp, ik meen dat was Modein, kwamen ze daar. En toen wilden ze de priester daar, de plaatselijke priester, dwingen om offers te brengen aan de Antiochus Epiphanes. En toen hebben ze die gezanten doodgeslagen. En toen kwam er een opstand onder Israël. Dat is een zeer zware tijd geweest. Goed. Maar die Antiochus Epiphanes is waarschijnlijk het beeld van de Gog geweest. Voor die mensen een verschrikkelijke naam. In Openbaringen 11, daar leest u toch van die geloofshelden die zich verstopt hebben in schaapskleren. En dat ze doormidden gezaagd werden. En dat ze zich verborgen hebben. En dat ziet allemaal op deze tijd. En dat ze niet wilden opgeven hun toewijding aan de wet van de Heer. En onder martelingen hebben ze het niet willen toegeven. Het staat allemaal op deze tijd. Die intertestamentaire tijd. En nu worden deze namen, die toen wat meer betekenden voor de mensen als vandaag, in de tijd van Johannes, nu worden deze namen gebruikt om aan te geven de intensiteit en de hardheid en de brute, grove geweld. Wat dan zal gebeuren? Onder aanvoering van de duivel die losgelaten is, proberen ze Gods kerk te vernietigen. Maar de Heere zal overwinnen. Want er kwam vuur neder, vers 9 en 10, van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hem verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Nooit meer kan hij meer verleiden. Daar zijn al het beest en de valse profeet. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Hier lezen wij de ondergang van de duivel die nu u toesist, dat u maar een ouderwets persoon bent, dat u het maar eigenlijk bij de tijd moet zijn, dat u maar uw belijdenis maar moet opgeven, dat u het geloof maar moet opgeven, dat u nou maar mee moet doen met de mensen, want ik ben toch veel sterker en de mensen die de Heere niet dienen, die zijn heel sterk, maar u weet heel goed wat er gaat gebeuren. Hij weet heel goed dat hij nog maar korte tijd heeft. En daarom beweegt hij alles om de kerk van de Heer Jezus stuk te maken. Hij pocht de duivel, maar hij liegt. Hij weet heel goed dat hij straks daar terecht komt. En nu doet hij alsof hij alles zal winnen. En nu wil hij verwarring stichten. Dat men zijn goddeloze denkbeelden volgen. Mensen los te weken van de kerk. En daarom roept nu de Heere Jezus mensen achter zich aan. Wat helpt ons in die tijden? Een levend geloof. Hartelijke liefde. Dat we ontdekken de genade van de Heilige Geest in ons hart ontvangen. Zodat we onze verloren staat zouden beseffen. En dat we zouden leren treuren om onze zonden en verdorvenheid. Doet u dat wel eens? Daar leeft u toch niet overheen? U gaat toch niet maar aannemen dat u straks wel in de hemel komt? Want er zijn hele volkstammen die menen dat ze in zullen gaan. Maar ze zullen niet ingaan omdat ze de Heer Jezus niet in hun hart kennen. Het vuur brandt niet, ze hebben geen olie bij zich in hun olielampjes. We hebben Gods geest nodig. En hij bewerkt hartelijke liefde. Dient u de Heere met uw lippen? Of dient u hem met toewijding? Met uw hart? Alles van mij is van u, Heere. Zo blijft u staande, door hem, niet door uzelf, door hem. Dat is de ondergang van de duivel. Maar dan hebben we nog het laatste. En dat is het eindoordeel. Want dan zien we in vers 11 een grote witte troon. En dat is zo ontzagwekkend. Iedereen houdt de adem in. En ze vluchten weg. Hemel en aarde wijken weg. De witte troon is er. Wij zien dit al beschreven in Matteüs 25. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En al de volkeren worden vergaderd voor hem. De doden worden opgewekt. De zee geeft haar doden weer. En de hel, het dodenrijk, geeft haar doden weer. Alle mensen die ooit geleefd hebben, zullen staan voor de troon. Kleinen, groten, jongen, zij die jong gestorven zijn, die oud gestorven zijn, de geaborteerde kinderen. Ze staan er allemaal. En dan worden de boeken geopend. Boeken? Ja, wat voor boeken zijn dat dan? Nou, het boek van Gods wet. Of de Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt over het boek van ons geweten. Wat wij willen wegduwen, maar er is. Maar er is nog een ander boek. En dat is het belangrijkste boek wat er ooit bestaan heeft. En als dat boek geopend wordt, dan houden alle mensen de adem in. Dat is het boek des levens. Want als uw naam in het boek des levens staat, dan wordt u toegelaten tot de heerlijkheid. Maar als uw naam niet opgetekend staat in het boek des levens, dan wordt u geworpen in de poel van vuur. Dat is de straf voor allen die zonder Christus geleefd hebben. Ze werden geoordeeld naar hun werken. Dat betekent de vrucht van hun leven. Het geloof. Dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En alleen zij die een waar geloof hebben, worden zalig. Die in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, hij zegt wel dat hij geloof heeft. En ik geloof heus wat in de Bijbel staat. Maar toch, in de praktijk van mijn leven doe ik niet wat hij wil. En daar bekommer ik ook niet om. Ik geloof het immers wel. Maar het is geen echt geloof. Ze zijn de Zoon ongehoorzaam. Ze weten het wel, maar ze doen het niet. Ze zijn de Zoon ongehoorzaam en zij zullen het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hen. En die rechter zit op een witte troon. Dat betekent heiligheid, volmaakte kennis. Hij zal volmaakt oordelen. Jesaja zei het al in 11 vers 3. Hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen wat hij gehoord heeft. Nee, hij zal het zelf beoordelen. En daar, gemeente, zullen u en ik staan. Misschien dat we naast elkaar staan. Wie weet. Wat zullen we dan zeggen? Wat zullen we dan denken in die ogenblikken? Zullen we dan denken, had ik maar geluisterd? Had ik maar geroepen om genade? Had ik maar naar hem gevlucht? Had ik hem maar de hoogste plaats in mijn leven gegeven? Had ik toch meer geluisterd naar mijn vader en mijn moeder? Had ik maar meer gelezen uit het woord van God? Ik dwaas, ik heb er niet naar geluisterd. Ik heb mijn ziel vergooid voor het genot van de wereld en voor mijn eigen eer en de grootsheid des levens. En nu sta ik voor de witte troon. En mijn naam staat niet in het boek des levens. Dan moet ik voor eeuwig in het vuur gaan. Daar moet ik nu ingeworpen worden. Gemeente, laat dat niemand van ons gebeuren. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En die rechter, die wil nu uw redder zijn. Kom dan toch tot hem. Want al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit. Ze zullen worden wit als sneeuw. En hij nodigt u uit tot hem te komen. En al gaat u, Gods kind, door verdrukking heen, blijf de Heere verwachten. Neem dagelijks uw kruis op en volg hem. En hij zal voor u bidden dat u straks zult binnentreden in de heerlijkheid, in de rust die erover blijft voor hen die God lief gehad hebben. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 72, vers 6. Laten wij bidden en danken. U geeft ons veel reden, Heere, om te bidden en om te danken. Te danken dat u de wereldgeschiedenis vasthoudt. En dat u ons van tevoren al vertelt wat er zal gebeuren. Opdat wanneer het komt, wij niet verbaasd zullen zijn. Maar dat we zullen weten, het is ook voorzegd. En dat daarom het geloof ook versterkt zal worden. Heere, wij danken u dat u alle macht hebt. En dat zij die u lief hebben, die al ons voorgegaan zijn, dat zij nu met u regeren in de hemel. En dat u nog steeds bezig bent uw kerk te vergaderen. Heere, wij bidden u of u ons bewaren wilt voor de uur der verdrukking en verzoeking die over de gehele aarde komen zal. We bidden u om het levend geloof, om maar niet lippendienst aan u te geven, maar dat het met het hart mag zijn. Wilt u onze ogen daarvoor openen? Want hoe nodig hebben wij het werk van uw Heilige Geest? En u wilt het geven, hen die u vragen. En zo, Heere, danken wij u dat Babylon en de beide beesten en de duivel in de poel geworpen worden, die brandt van vuur en zwavel. Maar ook de dood en de hel, het dodenrijk, worden daarin geworpen. De dood zal niet meer zijn. De dood wordt straks volkomen overwonnen. En uw kinderen zullen eeuwig met u leven in heerlijkheid. Heere, we hebben gestaan in gedachten op de oordeelsdag. We kunnen het ons nog niet voorstellen. Maar het komt. En wij zullen er allemaal staan. Geef dat dan onze namen opgetekend zullen staan in het boek des levens. En wilt u, Heere, de gebrekkige prediking heiligen aan het hart. Ja, wilt u uw woord heiligen, dat de bekering en wedergeboorte en redding mag plaatsvinden. Gedenk ons deze dag verder. Zegen ook de dienst vanavond. Gedenk Gerco en Jolande, wanneer hun grootvader, dominee Oorschot, de doopsbediening van Louis mag uitvoeren. Heere, schenk een gezegende dienst. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 140, vers 13. ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.